Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Het was het linker onderbeen met een stukje knieschijf wat gevonden werd. En wat ik natuurlijk deed, elke keer als ik waar dan ook was en je ziet iemand zonder been. En bijvoorbeeld was ik met mijn kinderen, die waren toen nog heel jong in Brussel. Ik denk in 2013 of zo, te zagen een man en het zou hem echt kunnen zijn. En dan, maar mijn kinderen die leefden ook dan mee.
Dat snap ik.
Zou dat hem dan zijn?
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Eén journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen kleine, inmiddels toch behoorlijk uitdijende journalistieke Hall of Fame. Frans, hoe vaak zie jij een nieuwsbericht in de krant waarvan je denkt, daar zou ik echt het hele verhaal erachter dolgraag willen weten?
Ik heb dat niet zozeer met kranten. Ik heb het meer in het dagelijks leven. Hè. Van laatst ben ik een keer met mijn kleinkinderen op een speelplein. En daar komt een jongen van een jaar of 13 snoeihard met zijn fatbike aangereden. Gaat een paar millimeter van mijn anderhalfjarige kleinzoon af. Ik bedoel, hij had hem kunnen raken. Ik schreeuw naar hem. Die jongen stapt af, komt naar me toe, zegt één zin tegen me waarin 6 keer het woord kanker voorkomt en geeft een ongelooflijke duw. Hè, ik bedoel, een 68-jarige man versus een 13-jarige jongen.
En dan wil jij weten wat het verhaal achter deze jongen is.
En dan wil ik het verhaal weten achter die jongen.
Waarom hij zo is zoals hij is. En
waarom ben jij
doet.
Zo?
Maar gaf hij jou een duw of gaf jij hem een duw?
Nee, hij gaf mij. Hij schold mij uit.
Ik had hem een duw gegeven.
Nee, dat kan dan weer niet, vind ik. Oh. Je kunt niet een 13-jarige jongen aanvallen.
Maar je wist dat hij 13 was? Of zo
nou,
hij
zo leek hij mij. Wilde ik ook.
Ja.
Maar goed, dat soort dingen heb ik dan wel in het dagelijks leven. Hé, maar we hebben vandaag een gast die uit 10 verhalen wel kon kiezen. Ik bedoel, al zijn verhalen zijn mega goed, want een van onze vorige gasten, Marcel van Roosmalen, noemde hem een van de beste, zo niet de beste reportageschrijver van Nederland.
Ja.
Dus hij had alles kunnen kiezen en ik was met alles blij geweest.
Ja, prachtig.
Hiermee ook.
Jullie hoorden hem net al, onze gast in de studio dit keer, Joris van Kasteren. Welkom Joris.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Heel leuk dat je er bent. We beginnen altijd met een kort cv dat ik nooit heel kort krijg, maar ik ga toch een poging doen. Je bent schrijver, journalist. Je begon je carrière bij regionale kranten als Dagblad Flevoland en de Zwolse Courant. Je ging daarna schrijven voor Weekblad De Groene Amsterdammer. Je schreef voor NRC Handelsblad, Vrij Nederland, HP De Tijd, de correspondent. Nu nog elke maand voor Volkskrant. 2008 won je het Gouden Pennetje voor jong talent in de journalistiek. Veel boeken geschreven, literaire non-fictie. Een leidend thema in je werk is eenzaamheid. Dat brengt je af en toe ook bij bizarre verhalen. Zo publiceerde je bijvoorbeeld in 2019 het boek Moeders Lichaam. Over het waargebeurde verhaal van een man die het lichaam van zijn moeder in zijn huis bewaarde na haar overlijden. In 2018 werd je coördinator van de stichting De Eenzame Uitvaart. En die stichting brengt overledenen zonder familie of sociaal netwerk een persoonlijk gedicht, een persoonlijk afscheid. Joris, klopt het?
Ja.
Okay, gelukkig, ja.
Ja, echt. Ja, helemaal goed.
Oké, top. Toen we jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, dacht je toen meteen, ja, dat moet dit verhaal zijn.
Nee, ik dacht eigenlijk aan mijn Lourdes-reportage die ik vorig jaar voor de Volkskrant maakte. Maar dat was vooral omdat Gonzo natuurlijk aan Hunter Thompson refereert, die wel echt een voorbeeld voor mij is geweest. Met name zijn Hells Angels verhaal en vooral de Kentucky Derby. Dat is echt legendarisch. Maar daar, wat hij natuurlijk doet, hij is dan zelf in niet alleen in aanwezig, maar hij beïnvloedt ook de gebeurtenissen. En met name bij die Kentucky Derby. Ja, is Decadent and Depraved, dus geloof ik de hele titel. Dan begint hij dus op dat vliegveld, komt hij aan. En dat is dus een jaarlijkse bijeenkomst van, laten we zeggen, rednecks. En dan vindt dus die derby plaats. Maar dan begint hij dus op dat vliegveld een gerucht te verspreiden. Namelijk dat er ook Black Panthers onderweg zijn. En ja. Kijk, wat heeft dat met mijn Lourdes verhaal te maken? Nou, dat ik zeg maar toen mee was met deze groep, laten we zeggen... het waren mensen van drugspastoraat. Dus dat kunnen daklozen, verslaafden, mensen met psychische aandoeningen zijn. Nou, en die gaan dan 10 dagen naar Lourdes. En ik mocht mee, maar dan moest ik ook begeleider zijn. Dus automatisch kwam ik in een Hunter Thompson-rol als het ware terecht. Want ik had een eigen groepje.
En je werd onderdeel van het verhaal.
En dus
ik
ging
kon de situatie
ook
beïnvloeden.
Ja, en op een gegeven moment moest ik zelfs een incontinentieluier bij iemand aandoen. Nou, dan ben je toch wel behoorlijk participating bezig. Ja.
Zeer participating.
Dus daarom dacht ik eerst aan dat verhaal. Ja. Dat ik daar echt zelf sturing had op het verhaal.
Waarom heb je toch voor een ander verhaal gekozen?
Nou, omdat... Het been in de IJssel is sowieso wel altijd heel fijn om over te vertellen. En ja, ik ben daar wel heel lang mee bezig geweest. En het is ook met heel veel onzekerheid omkleed geweest, voortdurend. Dus ja, het lijkt me ook geschikt om daarover te hebben.
Jij gaat nu volgens mij even vertellen waar het ongeveer over gaat, Mary.
Ja, Joris zegt het natuurlijk eigenlijk al. Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat werd in 2013 gepubliceerd als boek. Het been in de IJssel. In 2005 vindt een visser een been in de IJssel. Niemand weet van wie dat been is. De politie stuit op een doodspoor. De zaak lijkt gesloten. Maar het verhaal laat jou niet los. Wiens been was dit? Leeft de eigenaar van het been misschien zelfs nog? En als er jaren later nieuwe clues verschijnen dankzij DNA-onderzoek... dan begint eigenlijk jouw journalistieke zoektocht. Je duikt in politiearchieven. Je bezoekt zelfs de begraafplaats ook waar het been ligt. En je reist af naar Duitsland. Probeert in contact te komen met familieleden en vrienden. Kortom, je volgt het spoor van het been. Laten we helemaal bij het begin beginnen. Wanneer kwam dit verhaal of op wat voor manier kwam dit verhaal tot je?
Het was in augustus 2005. Ik dacht 23 augustus zelfs. En ik zat... dat is een soort vreemde traditie. Ik kijk op zich niet heel veel tv, maar ik keek altijd wel naar Opsporing Verzocht. Tegenwoordig vind ik het te grimmig en kun je er niet zo heel veel meer om lachen. Maar vroeger vaak wel. Niet vanwege de inhoud, maar omdat ze een soort van B-acteurs vaak gebruikten om...
Voor die reconstructies.
Dus dat was eigenlijk iets tussen mijn vader en mij, dat we daar heel vaak vroeger... Om lachten, als het ware. En dus ik keek daar altijd nog naar. En dat deed ik toen dus ook. En dit was weer even zo'n flashback naar vroeger. Omdat het had een slapstick gehalte. Omdat ze, er loopt een agent in beeld en die zegt... hier is een been gevonden. We weten eigenlijk verder niks. Kent u iemand in uw omgeving die een been mist? Daar kwam het een beetje op neer. Dat was de strekking. Het was zo raar dat ik eigenlijk meteen al dacht van dit is bijna kunst. En daar zoek ik altijd naar kunst in de werkelijkheid eigenlijk. Want hoe krijgt dit been dat voor elkaar? Maar vooral natuurlijk ook de eigenaar. En waar is de eigenaar en waar is de rest? En het hele feit dat die nog in leven kan zijn, maakt het natuurlijk helemaal... iets zo afwijkends dat onze samenleving ervan op tilt slaat eigenlijk.
En gaat het dan ook zo in jouw hoofd dat je dan denkt, waar is de rest? Leeft de rest nog? Wat is...
Ja, wel dat ik dacht van, nou kijk, als die rest nou snel gevonden wordt, dan is dat duidelijk. Weet je wel, en daarom, daar ging ik ook vanuit en daar gingen zij eigenlijk ook vanuit. Want dat gebeurt wel vaker dat er een ledemaat
wordt. Dat er een been of een arm ergens rondslingert.
Of een vinger of wat dan ook. Maar dan vinden ze toch al snel de rest. Maar... Daarom heb ik ook even een tijdje gewacht. En toen ben ik, geloof ik, in... Want toen werkte ik nog voor Vrij Nederland. En toen dacht ik wel van, dit is misschien een leuk stukje voor het kerstnummer. Ik weet nog dat ik dat dacht. Dus ik denk dat ik in oktober of zo...
Een paar maanden na de uitzending.
Ja, 2 maanden of zoiets. Ja. Dat ik ben gaan bellen met... dat valt dan met de politie. Dat was dan IJsselanden of zo. Want dat was dus bij wij gevonden. En toen hoorde ik van, nou... Oh ja, want dat zei hij ook nog in die uitzending. Het was gehuld in een chocoladebruine Nike sok. Nou, dat is toch al pure poëzie ook.
Ja, Absoluut. En wat schreef je in dat korte, in dat artikeltje in Vrij Nederland? Want toen was er eigenlijk nog weinig informatie.
Nee, maar wel, ja, dat groteske. Wat ik inderdaad, ik dacht van, oké, dit is een klein stukje en de rest is niet gevonden, dus het zal altijd wel onduidelijk blijven van wie dit been is. Maar want dat is wat de politie eigenlijk liet doorschemeren aan de telefoon. Maar toen dacht ik van ja, maar waar is dat been nou eigenlijk nu? Want dan dacht ik, dan ga ik meer die richting op. Weet je, als je er niet achterkomt, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe gaat dat verder?
Letterlijk, waar is het been nu?
Ja. Dus dat vroeg ik. Toen zeiden ze nou ja, bij het NFI als het goed is, het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Want daar is het naartoe gebracht. Want het leek natuurlijk wel redelijk verdacht als je alleen een been vindt. Dus een misdrijf valt dan niet uit te sluiten. Nou, dus met NFI contact gezocht. Nee, daar was het ook niet. En was terug naar het Deventer ziekenhuis gestuurd. Dus daar lag het waarschijnlijk in de vriezer. Dus toen belde ik met dat Deventer ziekenhuis. En toen zeiden ze daar, en dat is natuurlijk altijd heel leuk als mensen zulke dingen zeggen, van dat ze in verband met de privacy van het been geen mededelingen mochten doen. Maar ja, het was daar wel.
Jij schrijft dan letterlijk, ik vraag hoe een niet geïdentificeerd been aanspraak op privacy kan maken.
Ja, het is ook onzin natuurlijk. Weet je wat nog veel erger is? Dit is officieel geen lijk. Dat maakt het ook trouwens weer allemaal heel voor mij interessant, dat het niet in een categorie past. Waardoor we, wat ik net al zei, we eigenlijk op tilt slaan.
Ja.
Maar kijk, zelfs een lijk, een dood, iemand heeft al geen privacy meer. Dat is heel cru soms, maar dat is zo. Zodra je dood bent, word je niet meer als mens beschouwd, maar als object, zeg maar. Dus een been kan al helemaal niet aanspraak op privacy maken, lijkt me dan. Maar goed. Dus dat was toen een beetje de strekking van, ja, heel absurd van hoe dat. Oh ja, en toen kwam ik natuurlijk nog achter dat het begraven was in dat kinderkistje. Want toen ben ik
gewoon op een echte begraafplaats.
Ja, dat was natuurlijk ook heel raar, want toen, omdat dat ziekenhuis verder niks wilde zeggen, toen dacht ik, nou, het is bij Weijen gevonden. Dus Weijen bleek gefuseerd met Olst, dus gemeente Weijen-Olst. En toen kreeg ik daar uiteindelijk, en daar moet je het van hebben, van dat soort mensen, mevrouw Vlierman. En die heeft mij later enorm geholpen. Maar die vond het ook heel absurd, maar die was ook mededeelzaam. Dus niet zoals die voorlichter van het ziekenhuis in verband met de nee. Zij zei gewoon, nou ja, inderdaad, we hebben het hier uiteindelijk begraven. Want ja, het kon niet het in het ziekenhuis blijven. In een kinderkistje, maar en op begraafplaats Den Nul.
Ja.
En Den Nul is een klein gehuchtje tussen Weijen en Olst in. En dat is ook weer pure poëzie natuurlijk. Dat je als ongeïdentificeerd ledemaat zonder eigenaar eindigt in Den Nul. Weet je, troosteloos kan het bijna niet. Dus toen, en toen zei ze ook nog van ja, want op, ja, ik geloof dat die begraafplaats in Weijen, die heet dan Rust Zacht. Dat is de openbare begraafplaats. Maar die lag vol. Er was geen plek. Terwijl je zou denken, een been, hoeveel plek neemt dat nou in? Maar wel op de katholieke begraafplaats. Er was ook nog een protestantse. Maar omdat ze niet wisten welke gezindte het been had, moest dat toch op een openbare. Dus daarom lag het daar. Nou, dat was het stukje. En toen was het punt, want ik kom er nooit meer achter.
Ja, nee. toen waren we eind 2005.
Ja.
Het been was begraven, ja. Het verhaal was begraven.
En dan schrijf je over in het boek ook. Want je belangstelling voor benen en losse ledematen verdwijnt dan. En dan schrijf je, andere onderwerpen nemen me in beslag. En aan het IJsselbeen denk ik nauwelijks nog. Tot april 2011. Als ik bij toeval stuit op een artikeltje in de Stentor, een regionale krant voor Zwolle en omstreken. Het been blijkt van een Duitser.
Daar heb ik trouwens zelf toen stage gelopen. Dat was de Zwolse Courant. Dus die moet je dan wel heel serieus nemen. Maar ik had trouwens in de tussentijd, voordat ik echt zei van oké, nu is het genoeg, ik kap ermee. Ik werd de hele tijd op benen gewezen. Dus ik had net een verhaal van William Faulkner gelezen. De Lek heet dat. Dat gaat over een been wat van een soldaat, die verliest zijn been, maar die kan dat niet loslaten. En dat been maakt hem helemaal gek. En Nabokov heeft ook een heel mooi beenverhaal in zijn laatste manuscript, dat onvoltooid is gebleven. Dus die benen die bleven mij.
Die bleven wel doorkomen.
Maar toen dacht ik wel, potverdorie, waarom heeft Jan-Willem Tuinman, de regisseur, met wie ik toen ook al contact had gehad, waarom heeft hij mij niet even gebeld? Maar ja, waarom zou die ook? Weet je, het was zoveel jaar geleden.
En waarom pakte dat been je toen weer?
Omdat ik wel de hele tijd was blijven denken van, ja, hoe kan dit nou? Het blijft toch in je hoofd rondbanjeren, zeg maar, letterlijk bijna. Dus Ja, toen dacht ik, nou, als het een Duitse been is, wordt het helemaal raar. Want kijk op de kaart waar wij en Olst liggen. En waar het was dus uit Düsseldorf afkomstig. Nou, dat is enorm ver. Dat is meer dan 300 kilometer. En dan moet het bovendien ook allerlei afslagen hebben genomen in het water. Dus krijg je weer allemaal vragen. Kan dat überhaupt? En, maar het hele feit dat er een identificatie was, of dat er een mens was van wie het been was, en dat mens kon in theorie natuurlijk ook nog leven. Ja, dat maakte het natuurlijk heel aanlokkelijk om er iets mee te gaan doen.
Wat voor vragen kreeg je toen weer?
Nou, toen dacht ik, nu kan ik antwoord krijgen op dat wat ik in het allereerste begin ook al had. Je denkt, zo'n been hoort niet alleen te zijn, dat in de eerste plaats. De been heeft leren lopen, leren voetballen, is behaard geraakt. Het hoort niet bij elkaar, of het hoort bij één te zijn. Het hoort niet apart te zijn.
Hey, en had je toen onmiddellijk een boek in gedachten, of had het ook nog een vervolgreportage kunnen worden?
Nou, eerder of gewoon een vervolgreportage, ja. Want ik wist niet wat ik wel of niet boven water zou krijgen. Dat was een beetje het probleem met dit verhaal. Dat het hing de hele tijd van losse eindjes aan elkaar, zeg maar. Dus ik was met meneer Tuinman, de regisseur, daar was ik goed mee op zich. Dus die zeg maar dat hele deel in Nederland kon ik bij wijze van spreken gaan reconstrueren. Maar wat heb je daaraan als je niet het Duitse deel, zeg maar, hebt? En het probleem was dat hij, zodra duidelijk was dat het een Duitser was, en ik kan nu trouwens even uitleggen hoe dat dan gegaan is, want daar is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan voordat hij met DNA en alles, maar dat komt misschien zo nog.
Ja.
Maar hij moest het overdragen aan die Duitsers. Dus dan officieel mocht hij er niet, dan zij mocht wel wat over zijn deel zeggen, maar het was delicaat, omdat de ouders van de eigenaar van het been nog leefden. Dus voor hem was het een soort van dilemma van, ja, wat kan ik nu nog wel of niet vertellen? En ja, toen heb ik toch nog wel heel veel uit hem getrokken. Maar ik moest natuurlijk naar Duitsland, naar Düsseldorf, naar de politie daar, om daar verder te kunnen. En pas als ik zou weten dat die wilde meewerken, dan kun je zeggen, oké, beste uitgever, ik heb hier een heel mooi idee. Maar dat moment kwam er eigenlijk nooit. Het hing de hele tijd van stapje voor stapje. Ja.
Ja. Laten we het stapjes per stapje ook een beetje doen. Want op een gegeven moment in mei 2011 rij je naar Den Nul, waar het been dus ligt begraven. Hoe pak je dat dan aan als je daar naartoe gaat?
Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste nog. Want
hoe ga je te werk?
Hoe ga ik te werk? Ja, toen had ik dus al contact met mevrouw Vlierman. En die had mij precies gezegd waar het lag. Maar was niet gemarkeerd. Maar er stonden wel hele kleine paaltjes. Maar ik benader het dan meer. Kijk, dat hele plaatsje Den Nul wordt natuurlijk een soort mythische plek. Dus ja, ik kom dan aan en dan ben ik wel in een bepaalde modus, zeg maar, waarin ik ook me al helemaal heb verdiept in de dorpshistorie en de streekhistorie. Want dat was ook zo maf. Het was een vleesverwerkende industrie daar. Hè? Die hele regio staat bekend vanwege de slacht, zeg maar. En
kortom, hoe kun je het verzinnen?
Ja, en dan zo'n mensenbeen dan ertussen. Ja, dat heeft wel iets heel onheilspellends. Dus ik kom daar dan aan. En inderdaad, als eerste wat je ziet was een soort van slachtbedrijf of zo. En vervolgens een heel rustig buurtje. Ja, en dan zie je iemand in zijn tuin. En nou, dan maak ik daar even een praatje mee.
Meneer en mevrouw Kolfschoten bijvoorbeeld. Die jij confronteert met het feit dat het been wat gevonden is en daar begraven ligt van een Duitser is. Dat het nieuws is.
Dat wisten ze nog niet.
Dat wisten ze nog niet. Waarop meneer Kolfschoten zegt, persoonlijk vind ik het geen prettig idee dat het been hier begraven ligt. Het is een rustig dorp. Dat het been van een Duitser is, vinden ze al helemaal raar. De Duitsers zouden het eigenlijk moeten begraven, want in feite ligt het hier illegaal.
Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is van Warmer Damiaans, zeg maar. Daar zoek ik altijd een beetje naar. Maar ja, het gaat ook wel een beetje vanzelf natuurlijk op zo'n soort plek en met die aanleiding. En dat is wat ik zeg, een been is natuurlijk, het is raar, het past niet. Maar goed, met die blik ga je daar naartoe en ja, dan ontstaat er al van alles.
Wat ik me in het begin bij het lezen al afvroeg van, jij bent met iets absurds bezig, laten we het even absurd noemen. Vinden mensen jou niet een beetje raar?
Ja, natuurlijk. Daarom probeer ik het ook zo normaal mogelijk in te kleden. Dus ik ga met die golfschoten natuurlijk niet zeggen van hey, er ligt daar een been. En die doet dat gewoon een beetje opbouwend. En dan zeg ik ook, ja, het is natuurlijk wel een beetje vreemd dat ik dat nu vraag. En ja, maar precies dat gevoel wat jij hebt, dat had ik natuurlijk heel vaak. En ook als ik dan in de auto stapte naar Duitsland. En dan stond ik bijvoorbeeld in de file in Duitsland. En dan keek ik om me heen en dan zag ik daar allemaal van die, ja, gewoon ernstige mannen in pakken die dan naar hun werk of terugkwamen. En dan dacht ik, ja, wat ben ik nou? Ja,
Waar ben ik mee bezig?
Ik rij hier of neem hier plaats in voor een been. Dat is wel altijd heel raar. Maar het gekke is dat mensen toch wel serieus altijd nemen. Zeker bij instanties. Ik ben echt zoveel instanties. Gewoon afspraken gemaakt, ja, met als aanleiding een been.
Maar je zoekt uiteindelijk, je gaat langs de snackcar met een geweldige quote van een vrouw die zegt, ik heb er geen frikandel minder om verkocht.
Ja.
maar je gaat ook op zoek naar de visser bijvoorbeeld die het been vond.
Ja, en dat is...
Hoe kom je zo iemand op het spoor?
Dat was dus de hele tijd het ontbrekende schakel. En dat was ook een strijdpunt tussen mij en meneer Tuinman, de regisseur. Want toen duidelijk was dat het een Duitser was, toen wilde hij dus eigenlijk niks inhoudelijks meer uit het dossier zeggen. Wat ik later alsnog helemaal gekregen heb. Maar niet met die naam van die visser. Die wilde die maar niet geven. Want ja, dat zou dus privacygevoelig kunnen zijn. Dus ik moest zelf die visser gaan vinden. Maar hoe ga je die vinden?
Ja.
Nou, en dan denk je, oké, dan zie je niet heel groot. Dus ga je ten eerste naar de plek waar het been gevonden is. Ja, daar was niemand meer aan het vissen. En nou, die snackcar stond daar niet zo heel ver vandaan. En daar zaten wel wat mensen te vissen. Dus dan ga je het aan hun vragen. En nee, ze hadden allemaal wel van gehoord. Maar wie die visser was, wist niemand. Toen heb ik daar een briefje opgehangen uiteindelijk bij die snackwagen. En ik heb ook nog visverenigingen, moet je voorstellen. Maar omdat ik dan toch denk, ja, het kan niet zonder die visser. Die heb je gewoon nodig. Want die trekt het eigenlijk allemaal in gang.
Ja.
Zonder hem of haar,
Had het been niet op de kant gelegen?
Nee, dat is toch een ontbrekende schakel. Want je wil ook weten van, waarom ging die persoon net daar zitten? Wat voor dag was het? Dat is zoveel, voor de manier waarop ik schrijf, is dat heel belangrijk. Om de wereld van die persoon ook te beschrijven. Maar die kon ik dus maar niet te pakken krijgen. Totdat iemand mij belde. En die wilde er heel weinig over kwijt. Maar die claimde dus de visser te zijn. En die zei, nou, ik heb daar heel slecht van geslapen. Daar kwam het op neer. En ik heb al mijn spullen verkocht.
Dus het hele zootje.
Ja, het hele zootje. En zo is het ook in het boek gekomen. Maar uiteindelijk bleek dat dat niet de echte visser is geweest.
Oh nee?
Nee, ik had... maar goed, nu slaan we dus even de hele rest over.
Nou, dan
doen we
daarna
Duitsland.
Wat zeg je? Na Duitsland?
Nee, doen we daarna Duitsland. Vertel nu maar even over die visser.
Okay. Ja. Dus toen was het boek er gekomen. En toen ben ik her en der boekhandels langs gegaan om te signeren en dat soort dingen. En toen was ik dus op een gegeven moment in Weijen-Olst. En daar waren lekker veel mensen. En de laatste zo'n beetje die zijn boek liet signeren was een man die heel schuchter was. En die had het heel mooi zelf gekaft. Dat had ik ook nog nooit gezien. Dat iemand het boek heel... En toen zei hij, ja, het is echt prachtig geworden. Ik ben er heel blij mee. Het is voor mij, het betekent heel veel, maar één ding klopt niet. Dat van die visser. Dus ik zei, hoezo? Hij zei, nou, ik ben die visser. Toen zei ik, dus u heeft mij toen gebeld. Nee, dat was ik niet. Dat moet een flauwe grappenmaker geweest zijn. Ja, en toen viel ik natuurlijk van mijn stoel van verbazing. Toen heb ik met hem afgesproken. En dat was Joop. En die was dus degene die daar gezeten heeft en zijn hengel had uitgeworpen en al een tijdje iets zag liggen waarvan hij niet zo goed wist wat het was. En toen is ging kijken en gek genoeg, toen zag hij dat het een been was. Maar toen bleef hij toch maar doorvissen, omdat hij dacht van ja, als ik nu wegga en naar huis ga en ik ga bellen, want hij had geen telefoon bij zich, dan spoelt het misschien weg. En wie gaat mij geloven? Dus hij wachtte omdat hij wist dat er om de zoveel tijd kwam er een politie. Hij zat daar al heel lang. Dat was echt zijn vaste stek. En hij wist dat er op een vaste tijd een politiewagen vaak kwam. En die kwam ook. Dus hij stak zijn hand op, maar ze reden door. Dus toen is hij toch naar huis gegaan. Maar toen heeft hij eerst het been met een soort van takken proberen vast te zetten, zodat het niet zou weg spoelen op dat moment. Nou, en toen is hij gegaan. En toen, maar ja, hij dacht ook van, ja, ze nemen me niet serieus. Maar dat wel degelijk. Ze kwamen meteen ophalen. En nou, toen kwam de hele circus op gang. En hij woont dus iets verderop aan die dijk ook. Dus ja, er kwam echt van alles. Er kwam een helikopter, er kwam echt zo'n hele unit. En maar ja, hij zei van, of ik zei, nou, ik heb jou nooit kunnen vinden. Maar er heeft wel toen iemand gebeld. Ja, dat snapte hij ook niet. Hij zei, ja, misschien dat die vissers het ook zat waren. Dat
ze van je af wilden. Ja, ik bel hem gewoon op, zeg dat jij het hebt gevonden.
Ja.
Mensen wilden gewoon jouw probleem oplossen.
Toen. Ja, maar het is ook typisch voor de werkelijkheid natuurlijk. Dat je denkt van, ik heb het in een boek gevat.
Ja.
En alle sporen zijn zeg maar... Ja,
uitgezocht,
uitbewandeld. En dan weer dit. Dat er toch weer een komma is in plaats van een punt. Maar toen heb ik dus voor de Volkskrant daar nog een heel mooi stuk over geschreven. Dat is in de herdruk erin gekomen. Dus dat is nu het ideale slot.
We gaan naar Duitsland,
want jij gaat naar Duitsland op een gegeven moment. Want je weet, het is een Duitser.
Ja.
Hoe ga je naar Duitsland? Wat is je startpunt daar?
Nou, ik heb een goede Duitse vriend die bij de FAZ werkt. De Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dus dat is echt zo'n super journalist. En die wilde wel helpen in die zin. Ik kan me prima in Duits redden als het moet. Dus dat was het punt niet zozeer. Maar die Duitsers zijn heel formeel op sommige punten. Op andere punten juist weer helemaal niet. Maar zeker met instanties echt heel erg bureaucratisch. En ook nog vrij ouderwets.
Naar welke instantie wilde je?
Nou, dus eerst ging ik naar de politie. Ja. En daar heb ik ook wel kort mee gesproken. Maar hun probleem was eigenlijk hetzelfde als wat Tuinman had. Die ouders leefden nog. Dus de ouders van de eigenaar van het been. En die hadden gezegd. En dat maakt het voor mij ook heel ethisch zeg maar lastig. Maar die hadden gezegd van we willen er niks mee te maken hebben. En ja, de telefoon werd erop gegooid toen de politie dus belde van nou nee, klaar. Dus die agenten,
ze wilden ook het been niet hebben?
Nee, en dat vond ik heel triest. En later de mensen die de eigenaar zeg maar kenden, die hebben dat ook nooit begrepen. En het ligt er dus nu ook nog steeds, wat ik ook niet goed kan plaatsen. Of tenminste, ik kan het wel plaatsen, want er is gewoon een hele problematische verhouding geweest. Maar dat wist ik toen allemaal nog niet. Maar ja, zij wilden eigenlijk ook niet dat ik met die mensen in contact zou komen. Maar ik dacht van ja, dat kan toch niet anders, want ik weet zoveel. En misschien dat ze gewoon door emotie overmand waren op dat moment. En dus ik dacht, ik ga ze toch een kans geven. Dus veel later heb ik ze een brief geschreven en heb ik ook nog gebeld. Nou, dat heeft ook niet, dat was ook niet erg succesvol, want ze wilden toch eigenlijk gewoon, voor hun was het een gesloten boek. Maar er zat een heel oorlogsverhaal weer aan vast. En dat moet iedereen maar in het boek teruglezen. Ja. Maar in ieder geval, dat was de reden waarom de politie ook niet heel erg zin had om mij, kijk, als die ouders al overleden waren of zo, was het voor hun waarschijnlijk ook makkelijker om meer informatie met mij te delen. Ja. Dus toen moest ik wel naar het Openbaar Ministerie gaan om daar dan achter de dossiers aan te gaan. En ga dat maar eens proberen, de Staatsanwaltschaft in Duitsland, alleen al om daar een afspraak te maken. Dus toen heeft Max Smolka, mijn vriend,
je Duitse journalist,
die heeft enorm geholpen daarbij. Maar goed, het eerste wat ik nadat dat met de politie niet lukte ben gaan doen, is naar Hamburg gereden, omdat dat had ik wel van Tuinman gehoord. Dat hij, zeg maar, de eigenaar van het been bij Sekumar had gewerkt. En dat bleek dus een bedrijf te zijn in reddingsvesten onder meer, notabene. Dus dat is ook alweer zo'n absurd gegeven.
Want hoe kwam je er überhaupt achter hoe kwam je achter de identiteit van de rest van het lichaam?
Nou, dat is dus als volgt gegaan. Want ik ben toen al met het NFI gaan bellen, weet je nog?
En,
maar toen zeiden ze van, want het was 2005. Tegenwoordig kunnen ze net wat meer op dat gebied.
DNA
maar uit weken delen. Dus zeg maar gewoon vlees kun je vrij makkelijk DNA halen. Of uit een haar of wat dan ook. Maar dat was te ontbonden om toen nog te doen. Dus dat konden ze op dat moment niet. Maar er was wel een stukje bot halen ze dan eruit. En dat is een veel ingewikkelder. Maar dat hebben ze dus uiteindelijk gedaan. Dus ik ben ook in Leiden geweest naar die professor die dat heeft gedaan. Eerst ook nog met zo'n botdeskundige trouwens wezen praten. Maar Dat hele proces, dat is fantastisch. Dat wordt dan helemaal verpulverd en dat gaat dan in van een apparaat. Dus dat hele proces heb ik ook beschreven. En dan heb je op een gegeven moment, hebben ze dus een DNA-profiel. En Jan-Willem Tuinman, die had in zijn regio 2 vermissingen. En wat hij de hele tijd dacht, want niemand hield natuurlijk rekening mee dat het een Duitser zou zijn, de eigenaar. En nogmaals, de rest is dus nooit gevonden. Hè? Dus het was nog steeds het dat been. Maar ja, hij dacht van ja, er zijn 2 mensen in mijn regio die vermist zijn. Eén was een koffieshophouder, dus dat was al een soort van verdacht. En hij vermoedde dat die persoon al dan niet bewust het water ingegaan was. En dat niemand dat dan misschien gezien had. En dan waarschijnlijk met een auto, dacht hij. En dat hij nog op het laatste raampje probeerde open te trappen, maar dat niet lukte. En dat dat been als het ware uitstak. En dat ligt dan op een bepaalde hoogte. En als er dan een schip overheen komt met die schroef, dat er afgeslagen is.
Ja. Want dat was zijn theorie.
Ja, want dat was ook een beetje, dat bleek wel bij het NFI. Dat heb ik geloof ik ook al in dat stukje staan. Dat er was niet echt een klievingsvlak. Dus niet dat het been met een bijl zeg maar was afgehakt. Het was echt met grote kracht losgerukt. Dus dat deed vermoeden dat het, ja, dat zou bijvoorbeeld een scheepsschroef kunnen zijn. Of met enorme kracht, gewoon losgerukt. Dus het leek al wat minder op een moord of iets, zeg maar. Terwijl eigenlijk, dat zei later een patholoog tegen mij, Frank van der Goot, die echt een geweldige figuur, die heeft me ook enorm geholpen. Maar die zei, ja, eigenlijk, en ik graaf het zo voor je op als je toestemming krijgt. Hij wilde dat echt heel graag doen. Want dan kun je kijken of er nog metaaldeeltjes in dat bot zitten van die scheepsschroef. Dat zou er dus in moeten, maar dat is nooit gebeurd. Maar hoe dan ook, ze hadden dus uiteindelijk een DNA-profiel. Dus hij heeft toen die 2 personen die vermist waren, waaronder die coffeeshop-eigenaar, daar moet je dan familie van hebben om te weten of dat overeenkomt. En het vreemde was dat alle 2 die mensen waren niet uit Zwolle of omstreken uit afkomstig. Dus die familie van de ene woonde in Israël. En dat waren Marokkaanse mensen die in Israël woonden. Toen moesten ze daar bloed afnemen. En dat is toen overgevlogen, maar toen was het niet goed gekoeld. Dus toen moest het nog een keer.
Opnieuw.
En toen kwamen die nummers ook nog voor 90% overeen, geloof ik, die code. Maar ja, het was er niet. Dat maakt helemaal niks uit. Al is er maar 1 cijfer anders dan. Dus dat was er niet. En dat met die andere was ongeveer hetzelfde. Dus het waren alle 2 niet. Het is natuurlijk heel frustrerend. Want het lijkt zo logisch. Maar dat is altijd wat die werkelijkheid zo leuk maakt. Dat je denkt van ja, dit nu heb ik je. Maar dan heb je hem toch weer niet. Dus hij was helemaal klaar met dit hele gebeuren. En ja, totdat. Hij wist ook niet wat hij nog kon doen. Want natuurlijk stoppen ze dat DNA in een databank voor vermiste personen. Maar die had je toen in Nederland wel. Ja. Want wij liepen daar in Nederland redelijk mee voor. Dus daar was geen match. Maar dat wil niet zeggen dat het dan geen Nederlander is. Want er kunnen ook vermiste personen zijn waarvan het DNA niet in die databank zit. Dat heeft gewoon te maken met of familie dat doet of niet. Want je bent niet verplicht om dat te doen. Dus het zat er niet in. Maar ja, het geeft wel aan dat het de kans dat het een buitenlandse persoon is, wordt dan natuurlijk wel theoretisch groter.
Maar wanneer was er een naam?
Toen heeft hij uiteindelijk op een congres gehoord. Dat is dus in 2011 of zo geweest, of 2010. Toen bracht hij dat ter sprake. En dat was een Europol-congres. Dus met een van de Britse collega's. En toen zei hij van, nou, ik heb dat been. En dat is ook nooit duidelijk van, ik heb wel de DNA. Toen zei hij, ja, maar dan moet je dat heet een zwarthoekformulier. Ja, dat kun je gewoon invullen. Nou, dat was nieuw voor hem. Dus toen heeft hij dat ingevuld. En dan gaat het door alle Europese databanken heen. Maar dat was allemaal in opbouw. Dus dat is. En niet elk land had nog een database.
Nee.
En toevallig in Duitsland, niet alle deelstaten, maar Noord-Rijn-Westfalen wel. En daar kwam toen een match.
Met Stefan Hensel.
Ja, en dat is dus ook iets. Dus die naam heb ik uiteindelijk wel van Jan-Willem Tuinman gekregen. Hoewel hij dat eigenlijk ook niet wilde zeggen in eerste instantie, maar toch uiteindelijk. Maar ja, Stefan Hensel, dat is zoiets als Frans Janssens.
Ja,
dat is echt een heel voorkomende naam. En dat was natuurlijk enorm balen.
Maar je had toen wel al een woonplaats daardoor?
En nou, zeker maar. Nee, geen woonplaats. Maar hij werkte, dat had Tuinman ook meegekregen, Dat mocht hij dan nog wel tegen mij zeggen bij Sekou, maar hij wist niet wat dat was. Hij zei gewoon zoiets van, ja, nou oké, het is Stefan Hensel, ga er discreet mee om. En Sekou, maar ik weet niet wat dat is. En iets met bootmessen. En hij dacht dat dat een soort schip was. Maar dat bleek later een soort van Hiswa, een beurs in Düsseldorf. Dus met die dingen...
En dat bedrijf maakte reddingsvesten.
Ja, toen ging ik natuurlijk zoeken, wat is Sekou, maar. En toen bleek dat een bedrijf in Hamburg te zijn. Nou, en toen heb ik contact opgenomen. En nou, die waren echt zo blij. De directeur belde mij terug. En die zei, ik was welkom. Want voor hun was het een trauma. Was een medewerker en die was gewoon spoorloos verdwenen.
Nooit meer iets van gehoord.
Nee.
Sinds 2005.
Ja, en hij, die directeur, was erbij op de avond dat ze hem voor het laatst zagen. Sterker nog, ze stonden samen op die beurs. En gingen daarna uit eten en aten ijsbein met sauerkraut. Wat enorm smerig is trouwens.
Ook want dat nog eens, dat, ijsbein.
Als jij dan hoort van wat hij op de laatste avond gegeten heeft... dan voel jij je verplicht dat ook te gaan eten.
Ja, terwijl ik eet geen vlees. Maar ja, toen heb ik het toch maar besteld om te zien hoe... En als je dan zo met je vuist op tafel staat... dan glibbert dat vlees zo van het bot af.
Zo.
Maar dat is ook bizar. Weet je, als zelf je been zo... en dan heb je als je laatste maaltijd was ijsbein. Ja, dat is toch poëzie weer, hè? Ja.
Hoe vaak in dit hele onderzoek heb je gedacht... ik kom niet verder?
Nou, best wel vaak. Toen ik wist dat een Duitser was, dacht ik, ik kom wel verder. Ja. En dat was ook het moment dat ik zei... toen ik de politie... dat werkte in eerste instantie niet echt goed. Maar toen ik die naam had, en dat zeker maar... toen heb ik gezegd tegen mijn uitgever, ja, dit gaat wel lukken.
Nu kan het misschien een boek worden.
En toen heb ik dan een voorschot gekregen. Maar ja, dan zit je wel met het punt. Dan moet het er wel komen. En ja, toen ben ik dus heel hoopvol naar Hamburg gereden. Toen heb ik die directeur heel lang gesproken. Een hele aardige man. En echt enorm getraumatiseerd natuurlijk. Dus die kon mij alles vertellen over die avond en de dagen ervoor. Maar hij leidde een soort van dubbelleven, de heer Hensel. En daar wist hij...
Ja, want wacht even. Waar hield het verhaal van die directeur op? Hoe laat was dat? Tot 12 uur? Of?
Ja, zij gingen uit nadat ze dat ijsbein hadden gegeten in Fusion Art. Dat is dus zo'n soort brouwerij waar je ook kan eten. Dat heb je heel veel. En daar ben ik dus ook geweest. Ja, dat zei ik net al. Ja. En toen zijn ze gaan dansen in Der Spiegel. Dat dan was een van de jazzcafé, wat ook heel bekend is daar. En ja... met dus die directeur Stefan en een vrouwelijke medewerker. Die niet van hun bedrijf, maar van een ander bedrijf. En ja, toen is hij op een gegeven moment rond middernacht of ietsje later... zei hij van, nou, ik ga vast naar buiten en ik zie jullie zo wel. En ze sliepen in hetzelfde hotel. En dus toen die directeur naar buiten ging om een taxi... omdat ze een taxi hadden gebeld, toen was hij nergens meer te bekennen... Dus toen dacht die directeur, nou, dan zie ik hem morgen wel bij het ontbijt. En ja, daar was hij natuurlijk niet. Of natuurlijk, daar was hij niet. Dus dat is het laatste geweest wat hij gezien heeft. En later heb ik natuurlijk nog wel meer gezien. Maar ik weet
niet. Want onderwijl begon jij hem te leren kennen, hè? De man van het been.
Nou, dus
door
alleen...
Door die baas, dat gesprek.
Ja, maar dat was zeg maar... Hij leidde een dubbel leven en dat wist ik toen nog niet.
Nee.
Ik wist alleen op dat moment van, ja, het is een hele... integere, hardwerkende man die ontzettend veel betekend heeft voor ons bedrijf. We kunnen echt op hem bouwen. Dus die kant. En het leek.
Wat was de andere kant?
Nou ja, dat wist ik dus toen nog niet echt. Maar dat werd wel snel duidelijk dat hij een soort fascinatie had voor een beetje penose en onderwereldachtige toestanden. En dat was ook, dat hoorde ik later pas. Toen ik die vriendin gevonden had. Maar dat hij zich identificeerde met zijn naamgenoot... die ook Stefan Hensel heet. En dat was een hele bekende pooier, zeg maar, op de Reeperbaan. St. Pauli in Hamburg. Dus hij was heel erg door die man geobsedeerd. Wat natuurlijk ook fantastisch literair gegeven weer is. Er was een biografie geschreven over die tamelijk bekende pooier. En die heb ik ook gelezen. En daar, hij wilde eigenlijk die man zijn. Daar kwam het op neer. Maar zijn vader kleineerde hem altijd heel erg. Omdat hij dus in de oorlog allerlei trauma's... En was trouwens een oud politieagent ook. Dat maakt het nog ingewikkelder. En waarschijnlijk daarom ook die terughoudendheid bij die politie in Düsseldorf. Maar in ieder geval, hij had dus een soort hang om behalve braaf te zijn, wilde hij eigenlijk een soort van gangster spelen. Dus hij ging heel vaak daar naar die hoeren, om het zo maar te zeggen.
Cocaïne gebruiken.
Ja, ja, precies. Hij gebruikte dus. Maar dat wisten die mensen, zeg maar, die hem via het werk kenden, die wisten dat helemaal niet. Dus, en ik wist dat ook niet. Dus toen ik met de directeur sprak, toen was dat allemaal heel mooi om al wat details te hebben. Maar ik kwam op zich niet heel veel verder. Maar toen zei hij dus van het enige wat ik je kan vertellen is dat hij samenwoonde met Petra Jurgeleit, zo heette zij. En ze woonde in Hamburg en daar had hij ook een adres van. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Maar ja, die Petra die woonde daar niet meer. En die relatie was, dat herinnerde hij zich wel. Die was ook niet goed of die was misschien al voorbij. Volgens mij was die zelfs al voorbij. En, maar in ieder geval, zij zou heel veel meer kunnen vertellen. Maar ja, hoe ga ik dat vinden? Want hij kende die naam alleen maar fonetisch. En dat kun je dus op heel veel manieren schrijven, dat Jurgeleit. Maar het voordeel is wel dat wel een zeldzame naam is. Dus toen ben ik, wat heb ik toen gedaan? Dat is wat ik net zei, dat Duitse instanties zijn heel bureaucratisch. Maar het maffe is, wat mij dus lukt, daar Max, die Duitse vriend van mij, die zei, dat kan ik niet geloven. Maar ik heb toen gewoon een brief gestuurd naar gemeente Hamburg. Of naar dat stadsdeel waar zij dan wonen. En gezegd van, ik ben die en ik zoek deze meneer Hensel. En die heeft samengewoond met een mevrouw Jurgeleit op dit. En dat Jurgeleit had ik dan verschillende manieren, zou dat geschreven kunnen worden. Weet u waar ze naartoe zijn verhuisd? En ik dacht, daar hoor ik nooit meer wat van. Maar ik kreeg een hele beleefde, formele brief met officieel verhuisbericht dat zij naar Schwerin was verhuisd. Er was nog één tussenadres volgens mij. Ze was eerst nog ergens anders heen. Toen heb ik daar ook weer een brief naartoe gestuurd. Dus ook die gemeentes in Duitsland hebben mij enorm geholpen.
Joris, kan jij in zo'n periode dat je dit doet iets anders ernaast doen? Of absorbeert dit jou dan helemaal?
Nee, want ik moet er wel iets naast doen. Anders kan ik er niet van rondkomen. Nee. Maar sowieso, het is echt 90% is wachten.
Ja.
Kijk, nu praten we gewoon over alle details en die in een razend tempo. Maar er zit natuurlijk heel veel lucht tussen. Dus het was heel lang. Dan zat ik te wachten op zo'n brief. Bijvoorbeeld.
Was het weer een maand later of was het weer een paar weken later?
Maar de echte doorbraak was natuurlijk toen ik dat adres van die Petra had en dat zij nog leefde. Want dat wist ik ook niet zeker natuurlijk. Ze was nog jong, dus het was ook op zich niet heel raar. Maar dan was de vraag van, zit zij erop te wachten? Maar voor mij is het heel belangrijk. Dus ik ga haar niet bellen of een brief sturen. Ik ga er gewoon heen. Dus toen ben ik,
toen reed je weer in je autootje naar Hamburg toe.
Ja, mijn trouwe Mercedes die ik helaas niet meer heb. Ja. Maar
En je belde aan?
Ja, en toen was zij er niet, maar wel haar nieuwe partner. Dat maakte natuurlijk al meteen heel beladen. Maar het is natuurlijk heel raar. Het was een soort van nieuwbouwwijk in Schwerin, in voormalig Oost-Duitsland. En die man die stond natuurlijk ook heel raar te kijken. Maar zodra ik de naam Stefan Hensel liet vallen, was hij meteen heel bereidwillig. Want dat was echt een soort voor haar ook een enorm trauma. Dus ik wist natuurlijk dingen. Zij was gewoon, hij was ook uit haar leven ineens verdwenen.
Ja, hij was vermist. Het was gewoon haar ex, haar verse, kerstverse ex die verdween.
Dus ik had informatie. En zij was naar de kapper of zo, geloof ik. Dus toen zei hij, kom straks maar terug. En toen dacht ik, yes, dit is geweldig. En toen ben ik terug. En toen heb ik de hele avond met die mensen doorgebracht. En dat was natuurlijk heel emotioneel. Voor haar, omdat ze zij wist helemaal niet dat been gevonden was. Hè? Dus moet je voorstellen. Dat
wist niks.
Nee, en die directeur wist dat trouwens ook niet. Dus voor hun, het feit dat hij dan waarschijnlijk dood is, wordt wel even een stuk groter natuurlijk. Dus dat was, dat kwam wel heel hard aan. Maar goed,
geloofde zij dat hij dood was? Want zijn been.
Nee, dat iedereen bleef toch, omdat het wel typisch iets voor hem was. Dat vond ik trouwens ook het mooiste. Want ik zit natuurlijk altijd met een soort ethisch dilemma. Dat heb ik met die eenzame uitvaart natuurlijk ook, als ik over die levens van die mensen schrijf. Hoewel dat dan weer net iets anders is. Maar zit hij daarop te wachten of niet? En zij zeiden, dit had hij fantastisch gevonden. Dat er iemand zo grondig op zoek gaat en zoveel belangstelling voor hem toont. Dus dat hoorde ik van haar toen al. En dat zeiden later vrienden die via haar dan ook kon opsporen ook. Dus dat was voor mij, toen dacht ik, ja, dit is...
Ik ben ethisch in ieder geval lekker bezig.
Nou, het is... Ja, of als,
ik doe niemand verdriet.
Nee. En dat hij... ja, dat het wel bij hem paste, zeiden ze, zeg maar. Ja. Ook om zo'n soort van raar dwaalspoor uit te zetten. Maar ook dat er dan vervolgens iemand als een soort Don Quixote naar hem op zoek gaat. Al dan niet postuum. Ja. Ja.
En wat... want uiteindelijk blijft toch in het midden... Nou ja, Stefan Hensel leeft niet meer. Of wel?
Nee, dat weten we niet. En dat wil ik ook niet weten. Sterker nog...
Wil je dat niet weten?
Nou ja, nee, ik wil eigenlijk niet weten dat hij natuurlijk waarschijnlijk wel dood is.
Ja.
Maar ja, kijk, het gekke was... even kijken of dat nou...
Joris is nu in zijn boek aan
het
bladeren.
Ja, want ik heb het nooit meer teruggelezen, echt. Maar nu heb ik het wel gedaan. Het was het linker onderbeen met een stukje knieschijf wat gevonden werd. En wat ik natuurlijk deed, elke keer als ik waar dan ook was... en je ziet iemand zonder been... het was altijd een linkerbeen wat miste. En er zullen heus wel mensen zijn die rechterbeen missen. Maar je moet er maar eens op letten. Het is... altijd een linkerbeen. Dus elke keer als ik iemand zag... en bijvoorbeeld was ik met mijn kinderen... die waren toen nog heel jong in Brussel. Ik denk in 2013 of zo. Toen zagen we mannen, het zou hem echt kunnen zijn. En dan, maar mijn kinderen die leefden ook dan mee.
Dat snap
ik. Zou dat hem dan zijn? Maar je gaat dat elke keer, blijf je toch fantaseren. En dat had die Erna Vlierman trouwens ook van die gemeente Weijen-Oost. Die zegt, nou, jij zit ergens op een onbewoond eiland.
Ja.
En het feit dat kan, die hoop, die blijft natuurlijk bestaan. En zeker bij die vrienden van hem.
Een van de hoogtepunten in de reportage en in het boek is... dat je erin slaagt zijn laatste nacht te reconstrueren.
Ja, dus na dat dansen. Ja, en ook daarvoor, maar inderdaad wat er daarna gebeurt. Ja.
Vertel. Hoe en wat?
Ja, nou, hij verdwijnt op een gegeven moment. En dus de volgende dag is die directeur naar de politie gegaan... omdat het echt niks voor hem was om niet aan het ontbijt te verschijnen... en al helemaal niet om niet op tijd op die beurs te zijn... waar hij dus achter die kramen stond. Maar die politie zei natuurlijk, ja, volwassen man... daar gaan we niet meteen iets aan doen. Dus pas volgens mij de volgende dag, of misschien in de loop van... maar dat staat in het boek, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd... zijn ze toch die hotelkamer ingegaan. En daar was duidelijk dat het bed... Nee, volgens mij heeft iemand van het hotel toen voor die directeur gekeken... Dus toen kon hij wel zeggen van nou, hij is ook niet terug geweest. In ieder geval, toen is uiteindelijk een onderzoek gestart. En toen hebben ze ontdekt dat hij via camera's dat hij naar een laufhouse gegaan is. Dus dat is zeg maar een, hoe noem je dat? Een red light district. Net als hier op de Wallen. Dus gewoon
een bordeel. Ja,
gewoon ramen, zeg maar. Ja. Maar dat is heel, dus daar ben ik ook geweest. Dat is naast het station in Duitsland. Het is echt heel vreemd. Want je moet langs een soort schutting. Tenminste, dat was toen zo. En dan kom je voor een enorm hoog pand. Dus een soort van halve flat. En daar zie je dus al die ramen op verschillende verdiepingen. En daar staan dus vrouwen achter. Dus een soort van de Wallen, maar dan...
in de hoogte.
Ja, verticaal.
Ja,
ja, heel vreemd. Dus daar is hij geweest. En toen is hij daar naar binnen gegaan bij een dame... En die hebben ze uiteindelijk ook gesproken natuurlijk. En die heb ik later ook nog kunnen traceren. Maar die wilde niet heel veel zeggen, ook naar de politie niet. Want wat zij doen, is ze vermengen... En dat heb ik want ik ben ook in Hamburg dus naar die... naar dat, hoe heet dat? Dat Red Light District geweest... om dat trucje uit de mond te horen. Dus niet van die mevrouw waar hij geweest is... maar gewoon van iemand die niet deze beladen geschiedenis had. En dus ik heb daar met twee prostituees te praten. En die vertelden wat zij dus doen. Ze bieden coke aan. En de meeste mannen, ja, die nemen dat. Want die hebben dan toch al wat op. Ik bedoel, drank vaak. Maar niet iedereen neemt het. Maar ze proberen dat altijd. Maar daar voeg ze iets aan toe waar je impotent van wordt.
Ja.
Dus... Je probeert, impotent, je kunt niet klaarkomen. Daar komt het op neer. Dus je blijft het door willen gaan. Dus dat half uurtje wordt telkens verlengd en verlengd. En dat is bij hem ook gebeurd.
En dat levert de prostituee geld op.
Precies, maar hem... ik heb vroeger ook van alles en nog wat uitgeprobeerd. Dus ik kan me ongeveer voorstellen in wat voor... ik bedoel niet dat ik naar... ik was geen hoerenloper of zo. Maar ik ken wel de stemming die je kan hebben als je op die vroege ochtend en dan helemaal brak... En dan
geldpinnend, drugs.
Ja, en toen is hij weggelopen en uit beeld verdwenen. En ja, de theorie is dat hij naar de Rijnkniebroeken gelopen is.
Ook weer een bizar toeval.
Ja, en daar dan van afgesprongen zou zijn.
Geloof jij dat? Of hoe werkt dat in jouw hoofd? Is dat dan?
Ja, nou, je kunt alles denken. Je kunt ook denken, hij heeft daar meer ruzie gehad dan de politie denkt. En misschien is hij wel... daarna nog teruggekomen buiten beeld of wat dan ook. En heeft hij een kogel door zijn hoofd gekregen en is hij in een tapijtje gerold. Misschien ergens anders, weet je wel. Kan ook. En is hij vervolgens in het water gegooid. En dan als je dan alleen een been vindt, ja, dan weet je het niet. Maar ja, aan de andere kant, hij had wel een heel... Ja, dat dubbelleven. Ja, maar aan de andere, ja, ik weet het niet. Het was ook niet uitzichtloos of zo. Het blijft onverklaarbaar. Alles is mogelijk.
En is dat voor jou dan onbevredigend? En dan heb je genoeg materiaal voor een boek. Maar eigenlijk weet je aan het eind... heb je heel veel... ben je achtergekomen. Ja. Echt bijna alles.
Maar dat niet. Nee, dat niet. Dat is frustrerend.
Is
ja.
Dat, ja?
Ja, maar aan de andere kant... Als ik het wel zou weten... ja, dan dat is dan misschien te definitief of zo. Dan wordt het misschien te banaal.
Ja, misschien wel, ja.
Ja, dat zou ik ook weer... Ja, kijk, en dan vind ik de zelfmoord vind ik nog een mooier einde dan wanneer hij bruut vermoord zou zijn. Wat ik hem uiteraard ook helemaal niet toewens. Die zelfmoord ook niet, maar dan heeft hij in ieder geval over zijn eigen lot kunnen beslissen. Ja. Dat is wat je toch dan ergens hoopt of zo. Ja. Maar...
En Joris, want het is een prachtig boek en je schrijft fenomenaal. Maar wat, je heeft ook schitterende recensies gekregen toen het gepubliceerd werd. Wat vonden de hoofdpersonen van het verhaal? Heb je, hoe reageerden?
Nou, die hebben het allemaal. Je bedoelt die Duitse vrienden en zo.
Ja, en de ouders en het
been, hè? Wat vond het been ervan?
Ik ben nog redelijk vaak op die begraafplaats geweest, al dan niet met lezers op verzoek. En dat was wel grappig. Het werd een soort van bedevaartsplekje. Op een gegeven moment dan kwam ik daar en had iemand er een bierfles of zo neergezet. En iemand die het boek had gelezen. Maar nee, ik heb het nooit zo aan het been gevraagd. Maar
de regisseur en de ouders...
Nee, Jan-Willem Tuinman, ja, die is uitgenodigd op de boekpresentatie. Dat vond ik echt geweldig. Die was daar ook. En Max, ja, natuurlijk mijn Duitse vriend. Maar ja, die Duitse vrienden wilden ook komen van hem. Maar die, ja, dat was dan toch... te emotioneel, maar die heb ik wel... Zoveel waren het er ook niet meer, want het waren vooral mensen van vroeger.
Ja.
Maar die heb ik dus wel allemaal thuis bezocht. En dat is ook wel in het boek verwerkt. En daar heb ik nog contact mee. Dus die mailen af en toe.
Ja.
Dan sturen ze ineens een foto en dan zitten ze met z'n drie of zo. En dan moest aan Stefan denken. Of als, ja, af en toe heb ik nog wel eens contact met ze. En zij blijven toch een soort van vage hoop koesteren dat die... toch nog opduikt. En dat kan ook.
En zijn er nou, de manier waarop jij dit aanpakt en zo minutieus uitzoekt en overal naartoe gaat, kan je daar iets uit leren eigenlijk? Hoe je iets moet uitzoeken?
Nou, ik zou zeggen, doe dit vooral niet. Want het leidt uiteindelijk tot, je hebt dus geen smoking gun, om het zo te noemen. En het past zeg maar bij mijn manier van schrijven en mijn aanpak, maar ik weet niet of je dat nou moet doen.
Is het gekmakend?
Ja, het is wel. Het is heel gekmakend. Maar dat is dus vooral omdat ik niet wist waar ik zou eindigen. Zeg maar, of ik genoeg materiaal boven water zou krijgen. Dat was voortdurend angst.
Ja, ja.
Van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar kijk, die hele... Al die mooie details van die kolfschoten. Dat krijgt pas een bepaalde kracht als je verhaal wel rond is. Er moet wel een soort van plot zijn natuurlijk. Of een geraamte met waar het vlees als het ware omheen... Kijk, als het alleen maar grappige
dan is het
observaties
niks.
Zijn, is het niks. En daar ik denk dat ik toen ik bij haar zat, wist van oké, nu heb ik het. Want nu ben ik in dat. Toen kon ik ook terug naar zijn jeugd. Want zij wist natuurlijk het een en ander over
bij
zijn jeugd.
Bij en Petra, ja.
Ja, en vervolgens door naar die mensen die hem van vroeger kenden. Iemand die hem van school kende. Iemand van voetbal nog. Dus dan heb je. Ja, dan bouw je als het ware dat leven echt op. Dan ja, wordt die mens compleet.
Ja, en zij geeft echt, ja, dat maakt het mens compleet. Zij geeft echt het been een identiteit.
Ja, precies. Ja. In ieder geval een geraamte, om het zo te zeggen, waar de rest aan vast te plakken is. Dus toen wist ik, ja, nu heb ik het.
En toen was het niet meer gek maken. Toen was eindelijk
nee, maar meestal begin je dan pas natuurlijk te denken, hey, laat ik hier een boek over schrijven. Maar bij mij ging het natuurlijk andersom, omdat het einde zo, of het einde, ik bedoel, dus dat been. Dus het laatste spoor wat hij heeft achtergelaten in dit leven, wat natuurlijk alles ontregelde in onze maatschappij. En waarom ik het ook gekozen heb, om te laten zien van, kijk, zo zit onze wereld in elkaar. En dit gebeurt er als er een voorval plaatsvindt wat niet door ons op te lossen. Dan, je kijkt op een andere manier naar de samenleving. Dus als je dat perspectief kiest, wat ik kies, dan moet je natuurlijk bij dat been beginnen. Maar dan moet er ook een moment komen waarop het voldoende cachet krijgt.
Want alleen het been is slechts een hartstikke leuk verhaal. Hè?
Ja,
als
maar
het niet
als je
verder
het
was gegaan.
Niet
als, je
hebt,
de,
ja.
nee, als je wat er aan het been vast zat niet hebt, dan is het ook wel weer een beetje armoedig.
Precies, maar normaal zou ik dus zeggen van oké, ik begin nu, want ik heb die vriendin zeg maar gevonden. Dus ja, het is niet helemaal de ideale volgorde.
Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal?
Ja, wel vaak. Ik vertel er graag over, omdat het wel. Het is de ultieme reportage natuurlijk. Want je zit. Het leest lekker, omdat het ook in de tegenwoordige tijd is. Het zit vaart in. Jij als lezer ben je mij eigenlijk. Want je bent voortdurend op
Wij
zoek
volgen
naar het volgende.
Jou ja. op de voet.
Ja. Ja, en je wil ook de hele tijd dat je verder komt in je zoektocht. Ja.
En ik moet ook vaak denken, ik zat in Antwerpen toen ik het schreef. En toen kon ik tijdelijk in zo'n schrijfresidentie helemaal aan het einde van de Amerika-lei met uitzicht op het Justitiepaleis. En dat was ook heel fijn om daar telkens naartoe te gaan. En dan zat ik daar een weekje of zo lekker alleen hier aan te werken. Dat was gewoon een fijne tijd ook. Het schrijven ging ook lekker, want het is natuurlijk een heerlijk onderwerp, heerlijke materie.
Ja, schrijf je graag of vind
nou,
je...
Nou wel, als ik mooi materiaal heb. Maar als je dat niet hebt, dan is het hel natuurlijk. Of als je... Nee, en de compositie was in dit boek natuurlijk wel duidelijk. Je kunt natuurlijk heel mooi met die vondst beginnen. En je bouwt het been als het ware op.
Ja.
Dat, dus het, ja, de vorm...
Daar hoefde je niet over na te denken.
Ja, daar moest eigenlijk... ik wel heel erg over nadenken. Want je zit ook met... Je hebt niet alleen dat heden, zeg maar ook... Ja, je gaat ook weer terug in de tijd zodra je toch meer van zijn leven weet. Dus het is altijd wel een beetje een worsteling. Maar dit was natuurlijk wel fantastisch om op te bouwen, dit boek. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En het ging ook eigenlijk stukken makkelijker dan bijvoorbeeld met Moeders Lichaam. Dat was veel meer een vorm, een worsteling met de vorm, zeg maar, dan dit. Dit viel heel... En wat het allermooiste is natuurlijk de titel. Die had ik wel... Dus vanaf dat ik dat stukje schreef, toen dacht ik ook wel, dit moet een boek zijn eigenlijk, want de titel is zo geniaal. Het been in de IJssel. Dit is gewoon bam.
Ja,
klaar.
Dat bedenk je niet.
Nee.
Al had je het moeten vullen met lege bladzijden, dan hadden we nog de cover kunnen maken Precies. met die titel. En dan had je het in je eigen
maar
kast
dat,
kunnen zetten.
Dat vergeet ik. Ik denk dat schiet me nu te binnen. Ik denk dat mijn belangrijkste drive misschien wel was, dat ik die titel al de hele tijd had. Ja. Want dit was ook de titel van dat stukje. Toch? Toen wist ik, dit is zo'n mooie boektitel. Nou, de rest nog even. Ik ben nu mijn volgende boek aan het afronden en ik heb daar nog niet de perfecte titel voor. Dat is heel frustrerend, kan ik je zeggen.
Wat ben je aan het doen? Waar ben je nu mee bezig?
Nou, ik ben al 5 jaar in een dagboekarchief. Daar ben ik tot toegelaten, in toegelaten, hoe zeg je dat? En daar heb ik, er staan nog duizenden dagboeken van gewoon onbekende Nederlanders. En die zijn, en niemand kent die collectie en ik ken dat ook niet. Maar de oprichters, die zeiden, er zitten echt een paar verhalen voor jou in. Toen dacht ik eerst, dat is heel saai, dagboeken. En overgrote deel is ook saai. Gewoon een boerin die vanaf de 16e tot de 99e becijfert wat ze eet en wat ze ziet. Maar er zitten hele idiote, absurde levens waar dat van Stefan Hensel niks bij is.
Oh ja?
En die heb ik eruit moeten vissen. En daar heb ik uiteindelijk 9. Ik had er in totaal heb ik er 16 gelezen. Die echt, en dat waren levensschrijvers. Dus die schreven echt... Vanaf hun puberteit als het ware of iets later tot aan hun dood. En ik heb me enorm op verkeken. Want ja, het zijn echt meerdere meters aan schriftjes. En er was bijvoorbeeld één man bij die zei een spiegel schrift. Dus die heb ik met een spiegel moeten ontcijferen.
Jemig, Joris, wat een project.
Ja, het is echt niet normaal. Het is veel, maar het is één groot feest. Want ik heb per persoon, zeg maar, meteen een uittreksel chronologisch met gemaakt. Dus dan heb je het ruwe materiaal, is al heel mooi geordend. En nu ben ik op 3/4 van het schrijven. Wow. Maar ja, die titel nog, hè?
Ja, ja. Hey. Zonder goede titel geen boek.
Nee, dat is absoluut waar. Ja.
Weten we nu. Hè?
We gaan met je meedenken. Geleerd. Mocht er iemand een suggestie hebben.
En 9 levens is niet goed genoeg.
Dat is zo grappig dat je dat nu zegt. Want dat was dus even de titels.
Oh, ja, dat kan hem nu misschien niet meer worden.
En 9 verhalen kan weer niet. Want dat is een boek van Salinger.
Dit is ook wel eigenlijk één.
Mocht iemand een goede suggestie hebben. Mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Dan gaan we het weer aan jou doorgeven, Joris. Dank dat je hier was.
Dank voor het fijne gesprek.
Ik vond het ook ontzettend leuk. Echt mooi. Volgende week weer een goed verhaal.
Zo is dat.